BNR Nieuwsradio. The Big Five. Roelof Hemmen.
Welkom bij BNR's Big Five. Week 3 is het en voor de Brabanders onder ons misschien wel week 4 van het thuiswerken. We hadden ons niet kunnen voorstellen dat het zo lang zou duren. We hebben de eerste praktische problemen natuurlijk opgelost, maar wat betekent thuiswerken op de langere termijn? Voor werknemers, voor werkgevers, voor ondernemers. Dat onderzoeken we deze week in BNR's Big Five van het lange thuiswerken. En mijn eerste gast is arbeidspsycholoog en oprichter van Gort Coaching, Tosca Gort. Welkom, fijn dat je er bent.
Goedemorgen.
Ook vanaf huis, denk ik?
Nee, ik zit wel op kantoor. Maar ik zit hier in mijn eentje in een lege ruimte.
Ik zei het al, de eerste hobbels hebben we wel zo'n beetje overwonnen van het thuiswerken. Ik moet zeggen, ik begin er ook aan te wennen. Ik heb hier een microfoon, staat hier een mengtafeltje, een apparaatje om de verbinding te maken. Het gaat eigenlijk prima. 3 weken in mijn thuisstudiootje. Het is het nieuwe normaal eigenlijk. Maar de vraag is natuurlijk wel, waar gaan we dan nu we al een tijdje op weg zijn, het gaat best goed, waar lopen we nu tegenaan? Wat zijn hier de valkuilen?
Nou ja, ik ben eigenlijk heel blij dat jij omschrijft, dat jij zegt dat het bij jou heel goed gaat en dat jij je nog goed voelt. Want ik zie zelf al de eerste kraakjes ontstaan van mensen die zich helemaal niet zo fijn voelen bij deze situatie, die eigenlijk veel te weinig contact hebben met mensen. Misschien niet een kantoor hebben waar Zoom aanstaat. Die alleen werken. En ja, daar is het nu al best wel pittig voor.
Oh, maar dat heb ik ook wel hoor, wat je hier beschrijft. Ja. Ik mis ook gewoon mensen om me heen.
Ja, nou, ik kan je voorstellen dat als je dat doortrekt, dat het wel echt, ja, dat dat toch wel een vervelend gevoel op een gegeven moment wordt.
Wat voor gevoelens zou je kunnen ontwikkelen als je, ja, het is eigenlijk een soort, het is isolatiecel eigenlijk, hè?
Precies, ja. Nee, dat is ook, ik heb ook al omschreven waarom het zo belangrijk is voor mensen dat persoonlijke contact en waarom het zo moeilijk voor ons is om, nou, die 1,5 meter, dat gaat nog wel, maar waarom het zo moeilijk voor ons is om zo lang in isolatie thuis te werken, ja, dat komt omdat verbinding zit zo diep in ons DNA als mens. We zijn eigenlijk als mensheid, ja, hebben wij die evolutie zo goed gedaan, hebben wij zoveel welvaart met elkaar gecreëerd, omdat we de hele tijd informatie met elkaar delen, de hele tijd contact met elkaar hebben. Het zit zo diep in ons brein om die verbinding te willen voelen met andere mensen. Dat als je mensen daarvan ontzegt, dat bijna, ja, het is bijna alsof je een deel van het zuurstof wegneemt.
En wat doet dat met ons? Wat zijn de psychologische vervelende effecten daarvan?
Nou, de vervelende effecten die sommige mensen nu al ervaren is natuurlijk licht depressieve klachten. Dus dat wil niet zeggen dat je klinisch depressief bent, maar dat je hem toch al wel begint te voelen. Hè? Dat je een beetje zo'n vervelend buikgevoel krijgt. En dat die weekenden toch ook wel een beetje saai worden. En dat je toch ook wel denkt van, dus dat licht sluimerende vervelende gevoeletje, dat begint er nu al in te komen. Maar ja, en als je dat natuurlijk doortrekt, ja, dan op een gegeven moment krijg je wel echt depressieve klachten. Er zijn natuurlijk ook mensen, ja, ondernemers, die het nu gewoon echt heel pittig hebben, die het echt heel zwaar hebben. Nou, daar heb ik ook wel contact met coaches die ook wel omschrijven, nou, dat sommige mensen wel echt nu al zeggen dat ze heel soms met zelfmoordgedachten spelen. Nou, dat klinkt natuurlijk heel heftig als we het zo over hebben, maar dit zijn gewoon gezonde mensen zonder depressie, maar die zo heftig nu in de penarie zitten, dat je zelfs dat soort gedachten af en toe al voorbij komen. Dus dat zijn natuurlijk heftige dingen.
Ja, want thuiswerken is één ding. Die coronacrisis, de economische crisis die er het gevolg van is, dat is natuurlijk waar je inderdaad wel heel depressief van zou kunnen worden. Het loopt ook een beetje door elkaar natuurlijk in deze situatie. Hoe kan je nou voorkomen dat je, als we het even, laten we even naar dat thuiswerken kijken. Weet je, die coronacrisis en de economische effecten, dat is nog een veel groter onderwerp misschien. Hoe kun je nou zorgen dat je niet licht depressief wordt terwijl je aan het thuiswerken bent? Wat kun je doen zelf?
Ja, nou, er zijn gelukkig is hier al heel veel kennis over van wat je kan doen. En ik zou ook echt, weet je, kijk, ik bedoel, deze tips worden gegeven van RTL Boulevard tot je ziet ze overal voorbij komen. Alleen, heel veel mensen zijn nog niet overgegaan tot het plan maken voor zichzelf. En echt even op papier te zetten van welke van deze tips ze echt gaan toepassen. Maar een van de dingen die ik werkgevers zou aanraden, en dus ook werknemers om zelf misschien te initiëren, is om dus die verbinding nu echt te gaan opstarten. Dus als jij nog geen Zoom had aanstaan met het hele kantoor, of dat voelt nog als een soort van sociale controle, laat dat soort gedachten van die eigenlijk golden voor 4 weken terug, laat dat nu echt los. Het is geen sociale controle meer. Het is nu gewoon echt overleven. geloof me, je wil gewoon contact hebben met mensen. Je wil gewoon achter je computer zitten en gewoon het gevoel hebben dat je in contact staat, dat je verbinding hebt. Het is nu niet meer een kwestie van sociale controle. Het is nu een kwestie van de mentale gezondheid bewaken met z'n allen. En dat doe je door verbindingszaken op te starten.
Dus gewoon, ik zet gewoon Microsoft Teams aan, ik zet Zoom aan. Ik zet gewoon dat ik doorlopend meteen contact heb. Alsof er iemand tegenover
me
zit.
Precies. Ja.
Doe jij dat ook?
En wij hebben dat eigenlijk in week 1 al opgestart. Nou ja, wij hebben natuurlijk het geluk dat we hier met heel veel psychologische mensen met psychologische achtergrond zitten. Dus dat we al snel dat gesprek aangaan met elkaar van oké, ik voel me niet lekker, wat gaan we doen? En we zijn, wij kwamen in week 1 al erachter van nou, laten we die Zoom gewoon niet alleen voor vergaderen doen of bellen als we elkaar nodig hebben. Want we merkten dat dat zeker voor trainees en wat jongere mensen toch een soort drempeltje was. Maar wij hebben gewoon gezegd van joh, degene die hem opstart 's ochtends, die zet hem gewoon aan. En wij laten hem gaan. Je kan de hele dag gewoon in- en uitchecken. In onze verbinding. En inderdaad, wij gebruiken ook Teams daarvoor. Wij gebruiken Zoom daarvoor. Skype hebben we nog niet ingezet. We gebruiken wel WhatsApp. Facebellen soms. Hè, dus als je even iets ernaast wil doen. Maar het maakt eigenlijk dus niet zoveel uit wat je gebruikt. Als je maar die verbinding de hele tijd open hebt staan. En zo laagdrempelig maakt. Dus bijvoorbeeld zoals je vroeger even naar het kantoor aan de overkant liep. Dat je nu, weet je, nu dan heb ik een microfoon soms aanstaan. Dan gooi ik gewoon, hey, hoe zit het met die en die link? Had iemand dat al hersteld? Nou, dat is niet een vraag waarvoor je gaat bellen. Maar dat is wel een vraag die je op de Zoom even eruit gooit. En dat voelt toch wat effectiever dat je dan op die manier met elkaar kan werken. Het voelt als meer verbinding.
Fijn dat je luistert naar BNR's Big Five van het lange thuiswerken.
The Big Five. Roelof Hemmen.
Mijn gast is arbeidspsycholoog Tosca Gort. Ik vind dat wel een goeie, die verbinding openzetten met collega's. Misschien ook wel aardig. Wij doen nu WhatsApp bellen na de uitzending. Misschien moeten we dat een beetje vaker gaan doen. Zou best een goed idee zijn. Vorige week was er nog iets anders. Er kwam Arbonet met een waarschuwing dat thuiswerken iets veroorzaakt dat blurring heet. En dat betekent dat werk en privé niet meer zo gescheiden is. Omdat je alles thuis doet. Je bent thuis privé en je bent thuis een professional. Dat levert stress op, bleek uit het onderzoek. Hoe zie jij dat?
Nou, allereerst is het heel belangrijk dat dit soort onderzoek natuurlijk allemaal gedaan is voor de coronatijd. En dat het gewoon, dat of het toepasbaar is in deze tijd, dat je daar echt heel kritisch naar moet kijken. Dus je kan niet onderzoek van die in die situatie was, kan je niet één op één nu kopiëren naar deze situatie.
Waarom niet?
Nou, dat heeft ermee te maken dat, eerst hadden mensen bijvoorbeeld heel veel prikkels na het werk. Dus werkstress, soms willen we net doen alsof dat alleen door werk komt. Maar we hebben natuurlijk ook allemaal een heel erg spannend sociaal leven. We hebben ook heel erg veel druk met de kinderen. We hebben familie, we hebben allemaal dingen die we zelf nog willen doen. We hebben hobby's. En dat is eigenlijk nu allemaal stilgevallen. Dus dat is al iets wat echt anders is toen dan dat het nu is. En dat kan je dus niet één op één vergelijken. Wat wel natuurlijk klopt, en wat natuurlijk heel veel mensen nu nog steeds omschrijven, is dat blurring effect van werk en kinderen thuis en thuiswerken. Ja, dat is natuurlijk een absolute nachtmerrie. Iedereen die al heeft geprobeerd thuis te werken met kinderen, die weet dat. Dus het is niet te doen.
Maar de stress van het blurring, die zie jij eigenlijk niet zo. Dus de kinderen zijn een veel grotere stressfactor.
Ja, nou, op dit moment is dus inderdaad niet het werk het grootste probleem met de blurring, maar nu de omgeving thuis waarin je dat thuiswerken moet doen. Dus kijk, dat blurring heeft natuurlijk heel erg te maken met dat vroeger, weet je, kijk, als jij een hele werkdag had gehad en je wordt 's avonds ook nog eens gebeld terwijl je de kinderen in bad aan het doen bent, dat je daar gewoon heel veel stress van ervaart. Of dat je 's avonds nog je laptop open moet doen of dat je bereikbaar bent voor mailtjes of voor klanten en dergelijke. Nu durf ik zelfs het tegenovergestelde te beweren dat het voor sommige mensen nu heel fijn is om af en toe overdag even wat met de kinderen kunnen doen en even een wandeling te kunnen doen. En dat je dan even afsluit en wat vaker pauze neemt. En dat je dan 's avonds nog heel even, als de kids op bed liggen, even je laptop open kan doen om nog wat dingen af te maken. Durf ik te beargumenteren dat sommigen ze daar nu minder stress van krijgen dan vroeger het geval was. Omdat de wetten nu zo anders zijn. Omdat er zo'n bizar andere situatie nu is.
Ja, ik moet zeggen dat blurren, dat doe ik eigenlijk al mijn hele leven.
Ja, heel veel mensen doen dat natuurlijk. Ja. Zeker mensen die voor zichzelf werken, ja.
Ik wil je een vraag voorleggen van een gast uit de vorige aflevering van BNR's Big Five. Toen ging het over cruciale beroepen. Toen had ik Elisabeth Post, te gast, voorzitter van Transport en Logistiek Nederland. En zij had deze vraag voor jou. Luister.
U en ik zitten nu ook niet bij elkaar. Wij zitten allebei op een andere plek. En dat is natuurlijk wat je heel veel ziet. Wij vergaderen ook heel veel met videoconferenties op dit moment. En mijn vraag aan haar is, denkt zij dat dat een blijvend effect heeft? En wat doet dat met mensen als je veel meer dan nu op afstand met elkaar gaat praten en werken?
Het is interessant, het zijn twee vragen. Is het blijvend, dit? Kunnen wij dit meenemen ook na corona?
Nou ja, of het blijvend is, is natuurlijk in de glazen bol kijken. Maar wat ik wel denk en wat ik zie, zeg maar, in het verleden is, wij bieden al, Gortcoach bestaat al 10 jaar. Wij bieden eigenlijk al 10 jaar coaching aan, ook via Skype en via online mogelijkheden. Dat is nooit meer dan 1% aanvragen geweest van mensen die dat zelf wilden. Dus dat zegt al iets over dat wij dat altijd aanboden, dat het altijd al kon, maar dat mensen het niet wilden. Hmm. Nu wordt iedereen gedwongen om via die kanalen toch door te kunnen blijven werken. En zie je dat er ook nu meer vragen naar is. Mijn verwachting persoonlijk is dat er een kleine stijging zal zijn. Dus misschien dat het naar 5%, 10% van mensen die gewenning zijn en die het eigenlijk toch wel fijn vonden. Maar ik verwacht eigenlijk dat mensen dat zelf willen niet meer gaat uitstijgen dan dat cijfer.
Hmm. Terwijl het enorm veel voordelen heeft. Je hebt geen reistijd, je hebt geen file tijd, je hebt geen reiskosten. Ik vind 10% eigenlijk toch wel laag nog. Zouden we niet kunnen kijken naar mogelijkheden om toch dat thuiswerken veel meer onderdeel van ons werkend leven te maken? Omdat het zoveel voordelen heeft ook.
Ja, het heeft absoluut veel voordelen. Alleen ja, het menselijke, dus daar waar we gelukkig van worden, is wat ons natuurlijk het meeste motiveert. En waarom staan we elke dag in de file naar elkaar toe? Waarom werken we allemaal op dezelfde tijd, terwijl het kantoor ook 's avonds en in het weekend open is? Dat komt omdat het zo intens, diep menselijk is om contact met elkaar te willen hebben. Dus heel veel mensen zijn veel vrijer in het indelen van hun uren dan wordt gedaan. Die vrijheid is er al voor heel veel mensen, maar die wordt al niet genomen. En dat komt dus door dat diepere psychologische behoefte van dat met elkaar zijn, die verbinding. En dat levert ons het meeste geluk op. En dat blijkt uit elk onderzoek iedere keer weer.
Ja, en als we daarmee zouden stoppen, dus met elkaar te zien, dus meer op afstand zouden werken, tweede deel van haar vraag, dan worden wij dus allemaal permanent lichtelijk depressief. Dat is dan jouw voorspelling.
Dat is zeker mijn voorspelling. Dat niet lichtelijk depressief, maar dat je minder geluk ervaart en dat je minder geluk kan opzoeken. En ja, ik denk dat je dat wel. Dat durf ik wel te zeggen, omdat ik weet dat. Ja, al die onderzoeken over verbinding, die zijn er niet voor niets. En ik durf wel te zeggen, als je dat dus weghaalt, dan ja.
Ja, dan worden we massaal ongelukkig achter onze laptop. Ja. Ja. Zijn we eigenlijk meer productief of minder productief als we thuis werken?
Nou, dat is ook weer over het algemeen. Kijk, vroeger was natuurlijk de regel dat heel veel mensen werken op zo'n soms verschrikkelijke kantoortuin met veel te veel prikkels en waar je niks uit je handen krijgt. En voor die mensen was thuiswerken hun escape. Zo van even wat kunnen doen, even kunnen nadenken, even wat werk wegwerken zonder gestoord te worden. Nou, en die regels zijn natuurlijk nu totaal anders. En dan kom ik weer terug op de regel. Ja, mensen met kinderen werken nu, ja, als het een halve dag is het veel, weet je wel. En dat is natuurlijk verschrikkelijk voor de productiviteit van Nederland. Het is vreselijk, omdat die mensen voelen zich waarschijnlijk niet allemaal natuurlijk, maar ook, je voelt je ook schuldig, weet je. Er komt heel veel gevoelens bij kijken dat je je werkdag niet kan maken. En daar krijg je wel dat blurring, maar dan met je kinderen, waardoor je de hele tijd eigenlijk gestrest bent over je productiviteit versus wat je wil doen versus alle nieuwe ballen managen in je leven. Ja, dat is gewoon heel pittig.
Wat is nu dan goed werkgeverschap? Hoe moet een werkgever omgaan met deze gevoelens en deze kwetsbaarheden die je beschrijft?
Op dit moment is goed werkgeverschap overleggen. Gewoon in contact blijven met elkaar, steeds weer overleggen. En ja, gewoon heel erg accepteren dat er gewoon geen wetmatigheden nu zijn. En dat geldt zowel voor vakantiegeld als voor vakantiedagen, als voor het aantal uren wat je werkt. Er zijn natuurlijk allemaal dat soort punten wat nu, weet je, zeker MKB-ondernemers nu al voelen van joh, dit komt eraan en ik weet niet of het gaat lukken. En in plaats van weg te duiken en het een beetje te ontkennen dat het er is, of te ontkennen dat mensen dus thuis veel minder productief zijn door hun thuissituatie. Je moet nu het gesprek aangaan. Je moet nieuwe wetmatigheden met elkaar bedenken. Van hoe gaan we hiermee om? En wetmatigheid is eigenlijk het verkeerde woord. Want je moet continu in overleg staan. Want wat in week 3 kan gelden als... hey, dit is echt een heel goed idee. Was in week 4 geld niet meer? Of moet je weer aanpassen met elkaar? En daar moet je continu over in gesprek staan met elkaar. Van joh, ik doe dit ook niet omdat ik het wil. Maar we moeten dit bespreken en het spijt me. En dit is de financiële situatie. En dit moet ik waarschijnlijk gaan handelen. En dit is wat er aan gaat komen.
Maar hoe kun je dan... Maar dan lopen de economische crisis en het thuiswerken natuurlijk door elkaar. Daar ontkom je misschien ook wel niet aan. Maar wat zou je nu van als werkgever, van een werknemer, mogen verwachten? Wat kan een werknemer doen om te helpen?
Ja, door zich flexibel op te stellen en gewoon wel te begrijpen dat de uren die je normaal moet werken, dat die wel echt nodig zijn voor het overleven van het bedrijf. Wij hebben bijvoorbeeld alle uren die we hadden, we willen iedereen eigenlijk kunnen behouden in het team. Dat is bij ons echt een soort superhoog metadoel wat we hebben. Ja, en we hebben ook gezegd van ja, iedereen moet dus nu meer marketingtaken gaan doen of meer flexibel zijn in het soort taken wat je doet. En ja, door dat uit te leggen en te begrijpen dat we de uren echt nodig hebben met elkaar om met elkaar te kunnen overleven, ja, dan weet je, dan leg je het denk ik wel goed uit. En ik merk dat mensen het ook gewoon goed begrijpen en heel goed oppakken.
Met hoeveel zijn jullie?
We zijn met 120 coaches in het land. Maar die werken allemaal flexibel en zijn natuurlijk zelfstandig. En wij op het hoofdkantoor zijn met 7 man.
En wat levert dat op, hè? Wat je net vertelt? We willen proberen om allemaal bij elkaar vast te houden, bij elkaar te blijven. Denk je dat dat gaat lukken met de manier van werken die je net omschreef?
Nou, op dit moment merk ik dat we wel echt goed in gesprek met elkaar zijn. En dat ook mensen durven aan te geven als iets niet werkt. En dat vind ik altijd het prettigste. Weet je, ik vind het altijd een beetje eng als mensen niks zeggen. Want dan weet je, dan kan er iets wat ik altijd een beetje onder de oppervlakte aanrot zijn. Dat heb ik altijd liever niet. Ik heb liever als mensen niet blij zijn dat ze het gewoon zeggen. En ik merk wel dat er nu over wordt gesproken en dat er openheid over is. En dat er ook begrip en respect is voor de situatie. En ja, ik denk dat je meer niet kan verwachten of zo.
Maar waar zijn mensen nu bang voor?
Werknemers bedoel je?
Nou ja, in deze situatie, ja, je bent natuurlijk gewoon doodsbang voor je baan, voor de welvaart in je leven. Misschien voor je. Misschien ben je wel bang om je huis te verliezen als je ondernemer bent en alles op het spel gezet hebt. Er zijn zoveel dingen om nu bang voor te zijn. En dan zit je daar op afstand. En dan zit je daar thuis en je zit maar te denken en te denken. Ja, ik denk dat vermoedelijk is er veel angst die je als werkgever eigenlijk helemaal niet goed kan maken.
Nee, als werkgever is het natuurlijk absoluut verschrikkelijk. En ben je alleen maar bezig met overleven, je eigen psyche in orde te houden. Ook nog eens je team gemotiveerd te houden. Want je kan natuurlijk niet al die stress en angsten zo één op één je team in gooien. Want dan ben je ook weer bang voor motivatieproblemen. Dus,
ja, dus wat doe je dan? Weet je, je kunt wel zeggen, ja, straks zijn we failliet en het gaat allemaal de verkeerde kant op. Ja, dat gaat het misschien ook wel. Maar hoe hou je mensen nu goed en gemotiveerd, terwijl ze allemaal achter hun laptopje thuis zitten?
Nou ja, ik denk dus dat de uitleg toch wel werkt. Want kijk, ik weet dat je hebt natuurlijk gevoelsmensen en je hebt rationele mensen. En de rationele mensen hebben het nu misschien iets makkelijker met het uitleggen. Want die kunnen gewoon naar de cijfers kijken en die kunnen het gewoon uitleggen van nou, als dit nog zoveel maanden doorgaat, dan moeten we deze stap nemen. Als dit nog zoveel doorgaat, moeten we die stap nemen. En dan haal je een beetje de emotie eruit en dan leg je het wat meer rationeel uit. En daar ik merk dat wel prettig wordt ontvangen, omdat je gewoon weet dat het niet angstvoetbal is of paniekvoetbal is, maar dat het een soort strategisch plan is waar mensen achter kunnen staan, wat ze begrijpen, wat je kan uitleggen, waar je over kan discussiëren met elkaar. Ja, en ik vind dat gewoon wel echt heel goed werkt. Dus ik kan het ook wel echt heel goed aanraden.
Ja, maar terwijl je dan toch ook weer op afstand zit, je moet misschien best heftige gesprekken voeren over de moeilijke tijden die er zijn en die eraan zitten te komen. En dan zit je in zo'n cameraatje te kijken.
Ja, nou ja, dat is dan maar zo. Dat is gewoon niet anders, ja.
Ik hoor in jouw stem ook gewoon wel een beetje, misschien wel een soort hoor ik ook wel een soort angst voor wat er te gebeuren staat. Hè? En zeker op afstand is dat natuurlijk wel heel, heel pregnant. Als je met iemand spreekt en je denkt, oh man, dit zou wel eens verkeerd af kunnen lopen. Wat gaan mensen doen?
Wat gaan werknemers wat die gaan doen, bedoel je? Ja, ja, nou kijk, op dit moment kan je alleen maar hopen voor... op het moment dat... Dat is natuurlijk voor mensen die bekend zijn met Brené Brown... en kwetsbaarheid en de kracht van kwetsbaarheid... is dat nu je kwetsbaar opstellen op een manier... dat houdt mensen erbij. Dus op die moment kan je opstellen... weet je, als je nu alleen maar hard alvast gaat snijden... en mensen, je legt het niet uit en je stelt je niet kwetsbaar op... dan krijg je dat het team afstand van je neemt. En, weet je, en in de als het ware werknemershouding gaat zo van... nee, ik wil mijn vakantiedagen toch nu niet opnemen. En dan krijg je dat soort discussies. En daar loop je natuurlijk zelf ook helemaal stuk op. Dus je moet eigenlijk alle kracht die je nog hebt bij elkaar rapelen. Dit vergt voor alle ondernemers, alle werkgevers... het uiterste van hun persoonlijke ontwikkeling. Dat alles wat je ooit aan persoonlijke ontwikkeling hebt gedaan... moet je nu inzetten.
Ja.
Je moet je excuses aanbieden. Dit is geen tijd voor eerspelletjes. Dit is geen tijd meer voor... dit is een tijd voor echt met z'n allen kwetsbaar opstellen... de armen ineenschakelen en doen wat je kan. En uitleggen dat als het niet meer kan... dat mensen het aanzien komen, maar ook dat je het uitlegt. En dat je rationele argumenten ervoor hebt. En meer dan dat kan je niet doen.
Ja, want als ondernemer ben je nu elke minuut van de dag strijdbaar... om al die uitdagingen het hoofd te bieden, natuurlijk. Maar, Tosca Gort, je hoort het haar zeggen... je moet ook misschien af en toe wel een uurtje afstand nemen. Want misschien is dat wel de manier om het zelf te overleven. Blijf bij ons.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Roelof Hemmen.
Welkom bij het tweede half uur van BNR's Big Five. Fijn dat je luistert. Deze week gaat het over het lange thuiswerken. En ik spreek vandaag met arbeidspsycholoog en oprichter van Gort Coaching, Tosca Gort. Hoe gaat het nu met jouw bedrijf in deze tijd? Ik neem aan dat de opdrachten ook bij jou allemaal verdampt zijn.
Nou ja, hoe het bij ons zit is, we hadden natuurlijk... eigenlijk, die coronacrisis zagen we aankomen. Bij ons liepen de aanvragen liepen gewoon door. Totdat de scholen dicht moeten. Dat was echt... Ik merkte dat was eigenlijk de nekslag voor Nederland. Ook voor de productiviteit. Toen eigenlijk was het gewoon... Ja, die week kwamen er gewoon bijna geen aanvragen binnen... omdat iedereen zijn leven aan het herorganiseren was. Maar ik zie dat het nu weer langzaam een klein beetje oploopt... omdat mensen echt, ja, die hebben die psychosociale ondersteuning... wat natuurlijk coaching is, hebben gewoon echt nodig. Er zijn gewoon heel veel mensen met angsten... die zitten helemaal in de penarie. Dus ik ben zo blij dat die mensen om hulp vragen... want het is natuurlijk vreselijk als je daarvoor er nu niet kan zijn...
Maar ja goed, een van jouw klanten was KLM. Nou, die gaan er 2000 mensen uitgooien. Ja, die zetten coaching natuurlijk even op een laag pitje.
Klopt, en dat is logisch. Dus dat hebben we ook gewoon gelijk geregeld. En netjes afgerond met iedereen. En ja, klopt. Dat zijn echt harde klappen geweest. Dus wij zijn ook zeker, lopen wij niet door op het oude niveau. Maar zitten we nu, ja, zeg maar 30-50% van de omzet. Nou, dat zijn nog steeds hele harde klappen.
Want ja, het is toch wel interessant dat je eigenlijk... mensen hebben het nu echt nodig. Je legt uit wat de klachten kunnen zijn van deze tijd. Dan krijg je dus toch best nog wel wat aanvragen binnen. Maar wat zijn dan de meer precies de klachten die mensen hebben? Waar komen ze voor?
Ja, dus we zien nu echt dat nu weer de aanvragen gelukkig toenemen. Dus ook een aantal dingen waar mensen ons nu voor weten te vinden en voor inzetten. Dat is natuurlijk omgaan met die stress en die blurring waar we het al over hadden... van hoe je met de nieuwe situatie kan omgaan, maar ook... heel veel mensen zitten natuurlijk thuis. Kijk, wij bedienen niet alleen grootzakelijk een MKB... maar wij bedienen ook nog steeds heel veel particulieren. En heel veel particulieren met een baan voelen natuurlijk nu nog helemaal niet iets... maar hebben wel heel erg veel tijd. En die lopen ineens tegen allemaal vragen aan van... ja, waarom doe ik deze baan eigenlijk? Waar ben ik eigenlijk mee bezig? Wat is eigenlijk mijn grotere doel in het leven? Nou ja, en je ziet dus dat bij die groep er nu heel veel loopbaancoachingsaanvragen komen. Dus natuurlijk ook de stress, normale stress en burn-out klachten, maar ook de echte loopbaanvragen en de life coaching van, ja, weet je, wat wil ik eigenlijk?
Maar waarom zou je daar nu dan specifiek op komen, terwijl eigenlijk je hele bestaan in gevaar is?
Ja, omdat heel veel mensen is natuurlijk hun bestaan helemaal niet in gevaar. 51% van Nederland is overheid. Nou, dat is best wel een groot gedeelte. Dus je ziet gewoon dat die mensen hebben helemaal geen gevaar van bestaan. Dus we hebben maar een heel klein deel van Nederland die alles moet opbrengen voor de rest van Nederland. En heel veel mensen voelen dat niet. Dus je ziet nu ook dat die andere groep echt nu de ruimte krijgt en gewoon echt veel minder werk heeft. En gewoon echt tijd om na te denken van, ja, ik weet eigenlijk niet of ik dit wel wil. Misschien wil ik wel ook gewoon mijn droom nu gaan najagen. En wat maakt het allemaal eigenlijk uit als ik... Mensen worden heel bewust van leven en dood door zo'n situatie. Zo van, ja, wil ik eigenlijk sterven zonder dat ik dit gedaan heb? Nou ja, dat zijn vragen die nu bovenkomen.
Ja, dat is misschien wel goed.
Ja, dat is natuurlijk altijd goed.
Nou ja, los van jouw bedrijf natuurlijk. Maar dat is natuurlijk misschien ook wel... Ja, ik kan wel voorstellen dat een effect is van deze crisis. Alles wordt anders, alles staat op zijn kop, niks is meer zeker. En dan ga je je afvragen, ja, wat ben ik eigenlijk? Wie ben ik eigenlijk en waarom?
Precies, en waarom werk ik eigenlijk bij deze werkgever? Of waarom zet ik mijn talenten niet meer in? Maar wat zijn mijn talenten eigenlijk? Ik heb daar nooit over nagedacht. Kijk, heel veel mensen worden natuurlijk geleefd door de waan van de dag. Je gaat naar je werk, je verzorgt je kinderen. Je hebt helemaal geen tijd om na te denken over dat soort dingen. En je wil dat ook helemaal niet vaak. Maar nu heb je daar wel tijd voor. Nou ja, dan komen dat soort vragen boven. En ik zeg, ja, dat is toch wel... Ja, als je dat wil aanpakken, pak het aan.
En wat zeg je dan tegen die mensen? Wat is dan nu een goed advies in deze tijd?
Nou ja, kijk, het advies is natuurlijk om er gewoon iets mee te doen als je dat voelt. Dus ga er niet mee blijven zitten. En wat je inzet, kijk, wij leveren natuurlijk fantastische coaching. Je kan altijd een gratis oriëntatiegesprek aanvragen. En dat hebben we nu ook opengezet voor heel Nederland. Dus heel Nederland kan nu een gratis oriëntatiegesprek met een coach. Zodat je gewoon kijkt, is dit voor mij, is dit de juiste manier? Maar ja. Niet voor iedereen is coaching het beste instrument. Dan heb je ook nog podcasts, je hebt boeken, je hebt YouTube. Weet je. Dus je hebt heel veel bronnen waarmee je natuurlijk gewoon aan je persoonlijke ontwikkeling kan werken. Het fijne aan coaching is natuurlijk dat je altijd het tandartseffect hebt. Weet je, dat als ik een afspraak heb met een tandarts, dan ga ik ook nog even extra flossen en spoelen en zo. En dat heb je natuurlijk ook als je naar een coach gaat. Dus in die zin is het eigenlijk jouw personal mind trainer. Ja, en dat werkt voor heel veel mensen natuurlijk.
Ja, ik vind het wel mooi. Dit was jouw pitch, want De ondernemer in enige nood. Wat vind je eigenlijk van de als ondernemer van de maatregelen die het kabinet nu neemt?
Nou, ik heb daar ernstige twijfels over de volledige doordachtheid daarvan. Want het is natuurlijk, kijk, je hebt natuurlijk een primair effect. En dat is het voorkomen van die coronacrisis. Maar je hebt ook een secundair en tertiair effect. En daar is natuurlijk totaal niet naar gekeken. En ik begrijp dat ook, dat als je een baan hebt bij de overheid en jouw salaris is op geen enkele manier in gevaar, dat je dat niet direct voelt. Maar op dit moment is er een soort bloedbad aan de gang in het ondernemersleven. Mensen denken dat deze welvaart dat een gegeven is. En denken van, nou weet je, dus nu even lockdown. En straks gaan we weer met z'n allen lekker opstarten. En is het weer allemaal zoals vroeger. Alleen heel veel bedrijven hebben maar het uithoudingsvermogen van 2-3 maanden. Dus als je dit zo volhoudt, dan is er helemaal geen welvaart om naar terug te komen. Dan is er helemaal geen gezondheidszorg wat wij kunnen betalen straks. En die secundaire en tertiaire effecten moeten we heel goed over nadenken hoe we dat met z'n allen in een soort van Uber-plan gaan bewerken. En dat we niet doorgaan zoals het nu is. Want zoals het nu is absoluut niet het juiste plan. Dat is een ding wat zeker is.
Maar wat bedoel je dan? Wat is precies niet het juiste plan? Er zijn miljarden, tientallen miljarden liggen er klaar voor bedrijven. De loonkosten worden overgenomen. ZZP'ers kunnen een beroep op van alles doen. Er zijn sommen die je gewoon kunt aanvragen voor de dekking van je eerste grote kosten. Wat kan de overheid dan meer doen dan zij nu doet?
Nou ja, allereerst, dat lijkt natuurlijk fantastisch, maar heel veel bedrijven hebben natuurlijk andere kosten doorlopen, zoals gebouwen, abonnementen, andere vaste lasten die niet worden gedekt. Als DGA, dus voor een MKB-onderneming, krijg jij niet je loonkosten doorbetaald. Dat betekent dat ondernemer dat jij gewoon je inkomsten naar nul gaan. En dat het nog maar de vraag is of jij je hypotheek kan betalen. En de vraag is of je dat dus wil, je onderneming wil door laten lopen, of je in die schulden wil gaan. Dus zo rooskleurig als dat geschetst wordt en die miljarden, is is natuurlijk feitelijk niet zo als dit aanhoudt. En het is absoluut geen langetermijnplan. Het lijkt een soort, het is een soort mini-korte termijnpleister. En het werkt echt totaal niet. En wat ik ook echt mis in de discussie is van... En wat ik meer zou willen horen... En misschien dat die discussies op de achtergrond wel plaatsvinden... Maar ik hoor ze niet genoeg. Is, kijk, het probleem is natuurlijk dat we het niet aankunnen met de zorg. Dus waarom verhogen we dat niet met alles, alles, alles wat we hebben? Waarom zijn we nu niet al honderdduizenden mensen aan het omscholen? Waarom zijn we nu niet al heel veel fabrieken aan het inrichten om dat aan te kunnen? En misschien dat het achter de schermen gebeurt, alleen ik hoor het niet. Dus het voelt niet alsof we het probleem zoals het echt is met man en macht aan het oplossen zijn.
Je zou zeggen, nu een miljard naar IC-bedden of zo. Is dat wat je bedoelt?
Ja, waarom niet?
Omdat we natuurlijk geen personeel hebben om aan die IC-bedden te staan.
Ja, maar waarom is dat een gegeven? Waarom zou je nu moeten accepteren dat je geen personeel hebt? Waarom kunnen we nu niet mensen als waarom zijn we niet al 2 weken geleden begonnen met mensen om te scholen?
Van wat dan naar IC-verpleegkundigen bijvoorbeeld?
Dat nou, bijvoorbeeld
is best
in
een specialistisch
andere
beroep.
Nou ja, kijk, IC-verpleegkundige is natuurlijk een heel... dat is absoluut een specialistisch beroep. Maar je hebt natuurlijk allemaal andere handelingen daaronder die gedaan moeten worden. Die misschien overzien kunnen worden door die IC-specialisten. En kijk, iemand bijvoorbeeld draaien in een bed hoeft niet gedaan te worden door een IC-specialist. Ik begrijp dat die wel moet toekijken of dat goed gebeurt. Maar misschien dat je daar wel echt in kan opschalen. En dat je daar ook meer behoefte hebt aan opschaalideeën. Want op dit moment, het plan zoals we het nu hebben... Dat is zeker, dat gaat niet goed aflopen. Omdat als je de economie van zuurstof nu afknijpt, wat nu aan het gebeuren is, dan is er straks geen welvaart om naar terug te keren. Die is er gewoon niet meer. Je moet de economie zien als een levend orgaan waar zuurstof daarheen moet pompen. En de zuurstof voor een economie is omzet. En ook al is het een hele gezonde patiënt, als je daarvan de keel dichtknijpt, en dat is wat er nu op dit moment gebeurt met de economie, de keel wordt dichtgeknopen, dan overleeft de patiënt het niet. En dat is heel vervelend, maar dat zou betekenen dat we straks nog veel ergere keuzes moeten maken. En dat we nog veel minder welvaart ervaren in de gezondheidszorg. En al die dingen die wij nu als normaal zien, straks misschien niet meer normaal zijn. En dat zou toch wel heel erg zijn als we daar niet nu over mogen praten. Als we daar niet nu over mogen discussiëren met elkaar.
Ja, je bent niet de enige die dit zegt. We hoorden in het nieuwsbulletin Bas Jacobs, de econoom. We hebben andere hoogleraren, ondernemers, dit verhaal horen vertellen. Er komt steeds meer het gevoel dat we wel heel veel kapot maken. Het valt me eigenlijk nog mee hoeveel ondernemers je nu dit soort dingen hoort zeggen. Heb jij dat ook?
Nou ja, ik sta natuurlijk heel erg achter de Entrepreneurs Organization. Ik ben daar zelf ook lid van. Ik spreek absoluut niet namens de organisatie, maar ik sta heel erg achter de brief die zij hebben uitgestuurd. Ja. En alvast nu aan de noodklok durven te trekken. En ik denk dat het ook echt een kwestie van durf is. Kijk, op dit moment sta je als ondernemer onder zoveel spanningen. Ben je zo in je war room aan bezig aan te overleven. Als je nu ook nog op een politiek of op een journalistiek toneel je mening moet gaan zitten verkondigen. Ik kan je eerlijk zeggen dat heel veel ondernemers dat helemaal niet aankunnen. Die hebben de coping helemaal niet om dat aan te kunnen. Je moet natuurlijk wel om kunnen gaan met spanning. Het levert natuurlijk heel veel spanning op al deze tijd. Dus ik vind het niet heel gek dat er nu, als je bezig bent met te overleven, dat je dan niet moord en brand gaat zitten schreeuwen op de radio of op tv. Maar dat je gewoon nu even bezig bent met je eigen hachje te redden. En dat je dan misschien een beetje in ontkenning ook nog bent. Dat je hoopt van nou, na 28 april moeten die scholen nou toch wel echt open gaan. Nee, ze zullen dat toch niet dicht gaan. Nee, dat zal toch niet zo blijven. En elke week dat het voortduurt, dat ze steeds benauwder en steeds spannender worden. En dan op een gegeven moment, ja, dan ben je doodgebloed. En dan denk je, oh, nou, dat was het dan.
Dat is ook de blik van de psycholoog, denk ik, die ik hier hoor.
Ja, zeker. Ja. Ik weet natuurlijk veel van groupthink. Ik weet veel van massapsychologie. En wat ik nu zie is dat er erg veel groupthink is. Dus dat er erg veel In dat opzicht ben ik wel blij trouwens dat we in Nederland leven. Dat hiërarchie hier niet de absolute autoriteit is. En dat er nu de stemmen komen dat de discussie breder gevoerd moet worden. Daar ben ik echt dankbaar voor. Dat mensen als ik en andere mensen dat durven te zeggen. Van jongens, het gaat niet goed, er moet een ander plan komen. Nou, groupthink is als we met z'n allen zo van, nou ja, dat een viroloog eigenlijk de enige zou zijn die een antwoord heeft voor de hele maatschappelijke problemen. Dat is hetzelfde denken als dat een dictatuur een antwoord heeft voor het hele land waarin iedereen gezond kan zijn. En een viroloog is goed in virologie en andere mensen zijn goed in andere dingen. En daarom is het zo belangrijk dat die discussie met elkaar gevoerd wordt. En als één persoon, als één kant van het verhaal, als een soort dictatuur over een land heen rolt, dat hebben we al in de geschiedenis honderden keren gezien, dan levert dat altijd problemen op met andere gebieden, omdat die personen daar geen zicht op hebben. Een maatschappij is een maatschappij omdat we met z'n allen op onze specifieke specialiteit iets kunnen bijdragen. En daarom ben ik blij dat andere mensen nu dingen durven te zeggen, want die moeten ook gehoord zijn en die zijn net zo belangrijk. En er moet een gezamenlijk beter plan komen.
Maar het is natuurlijk wel een gegeven dat corona een heel naar virus is, waar je bovendien dood van kunt gaan als je niet heel gezond bent.
En dat is ook zo, maar dat wil niet zeggen dat de oplossingen die daar bedacht worden de enige mogelijke uitweg is.
Dus dat zou een alternatief zijn voor de intelligente lockdown waar we nu in zitten.
Dus even nog over groupthink. Dus wat groupthink is, is dus inderdaad met z'n allen denken van wat daar wordt bedacht is de enige juiste weg en zou de enige uitgang kunnen zijn. We moeten nu durven denken van we dachten dat een oplossing was voor de eerste 2 weken en voor dat een lockdown de enige mogelijkheid is. Maar misschien moeten we wel nu alle stewardessen met een medische achtergrond die dat al hebben, moeten we wel gaan omscholen. Misschien moeten we nu wel gymzalen volzetten met zuurstofapparatuur en ons zorg nu al anders structureren. En weet je, ik vind dat alle ideeën op tafel moeten kunnen komen. En ik vind dat eer nu minder belangrijk is dan de discussie breed voeren, zodat er betere oplossingen kunnen komen.
Zometeen praat ik verder met arbeidspsycholoog Tosca Gort. Hem op.
Dag, BNR Jurgen. Nieuwsradio. The Big Five. Roelof Hemmen.
Fijn dat je luistert naar BNR's Big Five van het lange thuiswerken. Mijn gast is arbeidspsycholoog en oprichter van Gort Coaching, Tosca Gort. We hadden het net over, over de lockdown en de meltdown. Ik vind dat wel een mooie vondst van Jurgen. Wat is het psychologisch effect op ons allemaal van de lockdown en de dreigende meltdown waar we nu in zitten? Wat gebeurt er met ons allemaal? Wat zie je?
Nou ja, ik begrijp natuurlijk heel erg je vraag. En je wil natuurlijk ook antwoord kunnen geven van wat gebeurt er met ons allemaal. En je kan daar natuurlijk wel trends in zien. Dus dat mensen wat angstig worden. Maar voor iedereen is natuurlijk de kracht van de psychologie. En van de psycholoog is dat natuurlijk het effect voor iedereen individueel net iets anders is.
Ja, je hebt ook zoiets als massapsychologie, toch?
Ja, nee, zeker. Je hebt ook zeker zoiets als massapsychologie. Kijk, en wat je natuurlijk nu ziet is, je ziet wat meer depressieve klachten. Je ziet wat meer angstklachten. Je ziet wat meer levensvragen naar boven komen. Maar ja, je ziet ook mensen die gewoon nu nog steeds in de vakantiemode zijn. En zoiets hebben van, halve dagen werken. Ik zit eigenlijk wel eerlijk met kinderen zo. Dus ja, dat effect is echt. Er zijn nu echt verschillende groepen in Nederland die er verschillend op reageren. Alleen wat natuurlijk wel is, dat iedereen best wel dat het allemaal extremer is. Dus als je nu wat bijvoorbeeld als je mensen met psychologische klachten hiervoor. Ik hoorde net van een verschrikkelijk zelfmoordverhaal van iemand die bij de overheid werkt. Wat volledig wordt toegeschreven aan de coronacrisis. Nou ja, als iemand natuurlijk al kwetsbaar is en zo gebeurt iets. En ja, dat zet hem aan tot dat. Dat is natuurlijk absoluut verschrikkelijk, verschrikkelijk. En dat is heel vreselijk. En daarom zeg ik ook van alsjeblieft, alsjeblieft. Maakt niet uit waar je mee zit, maar ga op tijd hulp vragen. Vraag hulp. Er zijn zoveel mensen die je willen helpen. Zoveel psychologen en coaches die voor je klaarstaan. Weet je. En dat is gewoon echt zonde. Maak er alsjeblieft gebruik van.
Zie je dat ook in de zorg? Want wat de mensen in de zorg nu meemaken is natuurlijk niet mis, hè?
Nee, dat is absoluut niet mis. En daar zullen natuurlijk heel veel mensen nu op dit moment op adrenaline lopen. En als je op adrenaline loopt, dan voel je het niet. Dat is het mooie in adrenaline. Dus hè, dan gaat alles gaat als het ware uit en dan word je hyperfocus en dan ga je gewoon door. Dus ik verwacht dat heel veel mensen daar nog in die hyperfocus nu zitten. Met af en toe huilbuien, af en toe natuurlijk van de fysiek, dat het zwaar is, spierpijn en dat soort dingen. En dat dat natuurlijk heel heftig is. Maar ik verwacht dat daar straks een golf gaat komen. Nou ja, en gelukkig hebben we ook altijd in het verleden ziekenhuizen en hebben zorg kunnen bijstaan en onderwijzers kunnen bijstaan. Nou ja, en daar staan we natuurlijk nu ook al klaar. We hebben al onze vaste klanten hebben al een gratis uur aangeboden van joh, maak er gewoon gebruik van. En ik hoop ook echt dat ze dat doen, want ik vind het gewoon zonde.
Die 120 coaches die voor jou werken, die verdienen natuurlijk nu ook weinig. Voel jij je daar op een of andere manier ook misschien een beetje verantwoordelijk voor?
Nou, niet een beetje. Ik voel me er vreselijk verantwoordelijk voor. Ik vind het verschrikkelijk wat er nu gebeurt voor de ZZP'ers in het land. Omdat dat zijn mensen die gewoon de frontlinie, die de verantwoordelijkheid hebben genomen om hun eigen broek op te houden. Om niet je hand op te houden als je baan verliest. Nou, ik vind dat je dan gewoon een lintje verdient. En dat je dan nu zo geraakt wordt. Nou, dat raakt mij echt. Ik vind dat heel vreselijk. En dat is niet verdiend. En dat is heel oneerlijk. En,
maar je kunt eigenlijk weinig voor ze doen.
Ja, maar we kunnen wel iets voor ze doen. Dus we zijn wel natuurlijk bezig met de hele organisatie om te turnen naar marketing. Wat we nu dus wouden. Iedereen wil natuurlijk ook helpen. Wij leven in een beroep waar je heel graag wil helpen. En heel graag er wil zijn voor mensen. Dus dat we bijvoorbeeld aan al onze klanten al een gratis uur coaching aanbieden. Nou, dat vinden mensen ook echt fijn om te doen. Dan kunnen ze echt wat betekenen. Nou, en op die manier proberen we natuurlijk toch elkaars hand vast te houden en doorheen te komen.
En hoe blijf je zelf gezond in je hoofd en in je hart?
Nou, dat is echt een goede vraag. En ik probeer daar nu ook mezelf wat kwetsbaarder in op te stellen. Ik ben zelf wat introverter, dus ik vind het altijd wat lastig om natuurlijk. Ik kan het heel goed vertellen hoe dingen moeten doen en zo. Maar ik vind het heel lastig om me daar zelf wat kwetsbaar in op te stellen. Maar ik heb besloten om dat wel te doen. En ik heb al eerder een pittige, wat ik zelf ook pittig vond, toen ik kinderen kreeg, dat verloftijd. Hè, dus voor mij was dat helemaal niet relaxed. Ik kwam daar eigenlijk heel veel dingen tegen. Ik dacht, oh, dit is eigenlijk helemaal niet wat ik werkt. En ik heb daar wat strategieën ontwikkeld. Nou, bijvoorbeeld, ik heb een sportroutine waar ik me ook echt heilig aan hou. Dus ik heb naar zijn website, daar kunnen mensen opzoeken, derby.com. Kan je allemaal sportoefeningen vandaan halen waar je geen apparatuur voor nodig hebt. Nou, dat probeer ik ook echt te doen. Ik probeer heel veel te wandelen. Ik probeer echt heel veel in contact te staan. Terwijl dat niet mijn natuur was om mensen te bellen. Maar echt, ik zit liever één op één met mensen. Maar ik probeer echt mensen te bellen en die Zoom. Dat helpt me echt om die verbinding te houden, om me goed te houden. Maar ja, ik heel eerlijk, ik heb hele goede dagen dat ik echt denk van yes, weet je, ik zie echt ideeën. En we komen er doorheen, jongens. En we gaan het allemaal goed doen. Nou, en ik heb dagen dat ik ook in zak en as zit. Dat ik denk, jeetje, hoe kunnen we dit volhouden? Dit gaat helemaal niet goed. En die virologen, die hebben helemaal niet door wat het secundaire en tertiaire effect is. En niemand ziet de ellende die aan het ontstaan is. Weet je, nou, en dat zijn natuurlijk wel donkere momenten.
Ja, en maar oké, je kunt natuurlijk wel 120 coaches bellen.
Ja, maar klassiek gezien, ik probeer me echt wel nu kwetsbaarder op te stellen waar ik ook mee ben. En ik heb ook wel fases dat ik wel ook gewoon echt sterk ben en echt strijden. En dat ik ook echt wel zie wat de visie is. En maar op het moment dat ik kwetsbaar ben, ja, is niet mijn neiging om dan onze eigen coaches te bellen. Maar ja, weet je, dat moet ik ook gewoon vaker doen eigenlijk.
Ja, misschien is dat wel goed.
Ik heb wel zelf een eigen coach trouwens. Dus het maakt buiten ons eigen team. Ja, nee. Ik ben een groot fan van de persoonlijke ontwikkeling. Dus,
Die bel je elke dag nu?
Nou, niet elke dag, maar ik heb nog wel echt contact. En ik merk ook dat mij dat wel echt doorheen sleept. Dus ik had wel echt een moment gehad dat ik echt dacht van, nou, ik zie het gewoon even niet meer. En als je dan even een uur met iemand spart en dan je denkt, je komt er niet uit. En dan toch even dat klikje en denk ik van, dus heeft zich toch weer bewezen.
Maar wat heb je dan gedaan? Hè? Dat is interessant. Want wat heb je dan gedaan? Ja. Heb je dan de situatie gerelativeerd? Of kun je dan iets aan de situatie veranderen?
Nou, allereerst is het natuurlijk heel prettig. Want als ondernemer heb je natuurlijk nog toch stiekem een beetje die stand-alone situatie soms. Dus dat je het gevoel hebt dat je natuurlijk niet al je zorgen altijd kan delen met het hele team. Omdat je ze dan te veel belast met jouw zorgen. Dus het feit dat je al even al je zorgen gewoon zonder grenzen helemaal kan delen, al je gevoelens kan delen, al je angsten, al je scenario's gewoon even helemaal kan delen. Alleen dat al geeft voor mij heel veel release. En dan ook dat je met iemand die even met je meedenkt van oké, Tosca, wat is nu even stap 1? Oké, stap 1, dan gaan we dat eerst doen en dan gaan we volgende keer stap 2 daarna. En dat helpt mij heel erg en ik ben natuurlijk ook heel dankbaar. Ik een hele fijne zakenpartner waar ik alles goed mee kan bespreken. Dus ja, dat zijn echt wel momenten dat je nu denkt van doorbreek alsjeblieft je standalone positie. Maakt niet uit hoe je het doet, maar doe het, want het is het echt waard en je haalt er echt nieuwe dingen uit.
Mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. Je hebt er een gehad. Je mag er nu een stellen aan de volgende gast. Dat is kinderpsycholoog Tisha Neve. Wat zou je haar willen vragen?
Nou, wat ik dus zelf, waar ik natuurlijk zelf ook heel erg mee zit. Van ik maak, nou, misschien dat ik psycholoog ben, dat ik er wat meer focus op heb. Maar ik ben natuurlijk heel erg bezig met het geluk van mijn eigen kinderen. En omdat ik merk dat ik zelf best wel ongelukkig ben, soms onder de thuiswerksituatie. En het, weet je wel, ze af en toe iets te vaak de tablet te moeten geven om zelf nog iets te kunnen doen. Is. Ja, wat is eigenlijk nu, ja, welke nieuwe standaard? Dus ik wil niet die dingen horen van voor, want ik weet natuurlijk wat normaal goed is om te doen met kinderen. Maar wat is de nieuwe standaard in je geluk en je gezin? En ja, wat moet je daarvoor doen? Een beetje een schema misschien of zo? Of, ja, ik ben daar ook zelf mee aan het worstelen.
Oké, dat is een mooie vraag waar veel meer mensen mee worstelen, denk ik.
Ja. Hij
zal beantwoord worden, denk ik, morgen. Dankjewel voor dit gesprek, Tosca Gort. Dank je zeer.
Heel erg bedankt.
Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn natuurlijk terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. Nu Jurgen Ruijman met Ask Me Anything. Ik ben er morgen weer vanuit huis. Tot dan.